Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Vers 4 van Psalm 40. Heilig woord van God lezen we vanmorgen Hebreeën 10 en daarvan de eerste 18 verzen. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder Gods heilige wet. En na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En dan hoort u de derde bede van het Onze Vader. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Dus vers 36 van Psalm 119 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 18. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaar geduriglijk opofferen, nimmermeer nooit heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben, geen belang meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En in ieder priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende die de zonden nooit kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Voorts, verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving dezelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Gemeente, terwijl uw gaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we vers 3, 4 en 5 uit de morgenzang. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Vers 3, 4 en 5 uit de morgenzang. gemeente, wij lezen zondag 49 uit onze Heidelbergse catechismus. Vraag 124, welk is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. In zondag 49 gaat het over een gebed om in kinderlijke gehoorzaamheid Gods wil hier op aarde te doen. Dat betekent drie dingen. Ten eerste, dat wij onze verdorven wil verzaken. Ten tweede, dat we Gods wil, die alleen goed is, gehoorzaam zijn. Ten derde, dat we getrouw zijn in het volbrengen van onze levensroeping. Ten eerste, dat wij onze verdorven wil verzaken. Gemeente, de Heer Jezus heeft op de vraag van zijn discipelen, Heere, leer ons bidden, als antwoord gegeven, Gij dan, bid aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Christus heeft hen het volmaakte gebed geleerd. Vandaag is de derde bede daarvan aan de beurt. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent niet, gemeente, dat u bidt, berust maar in de weg die de Heere met u gaat. Want God wil dat nu eenmaal zo. Hij vervoert toch wel zijn plan. U kunt hem niet van zijn plan afbrengen. Leg u dan maar neer bij het onvermijdelijke. Vraag maar veel of zijn wil geschieden mag. Dat is niet de betekenis van de derde bede. Wat is het dan wel? De catechismus zegt dat heel duidelijk. Het betekent dat wij gehoorzaam zijn aan God. We vragen dat wij de wil van God zullen doen, wie Hij geopenbaard heeft in de Bijbel. Er had ook kunnen staan, geef Heere, dat wij uw bevel uitvoeren, dat wij uw gebod gehoorzaam zijn. Dat we net zo trouw dat zullen doen als de hemelingen dat nu al doen. De uitleg dat het hier gaat om een gebed om gehoorzaamheid vindt u al heel vroeg terug in de kerk. De kerkvader Cyprianus schrijft er al over. Hij zegt er dit van. Wij bidden hier niet of God wil doen wat hij wil, maar of wij mogen doen wat God wil. Dat hij het ons geeft, dat we daaraan gehoorzaam zijn, hier, nu, op de aarde, vandaag en morgen en iedere dag. Het gaat hier dus niet over God in de eerste plaats, maar het gaat over ons. Het doen van Gods wil door ons. In de hemel gebeurt dat door de engelen. Op de aarde moeten wij dat doen. De catechisme zegt het zo, dat wij onze eigen wil verzaken. Dat wij Gods wil gehoorzaam zijn. Dat wij ons ambt plichtsgetrouw zullen uitoefenen. Uw wil geschieden. Dat is dus geen uiting van noodlot. Ursinus, die de catechismus heeft opgesteld, zegt dat ook zo duidelijk in zijn uitleg in het schatboek dat het hier gaat om gehoorzaamheid. We bidden, maak Heere, dat wij uw allerheiligste wil mogen doen. Geef ons een gemoed en wil en vermogen om uw wil gehoorzaam te zijn, zoals u het in uw woord aan ons openbaart. Vindt u dat niet moeilijk om altijd, iedere dag en overal gehoorzaam te zijn aan de Heere? Dat gaat dwars tegen u in. Weet u waarom dat zo moeilijk is? Wij kennen Gods wil. We hebben de 10 geboden. We moeten God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar dat betekent nog niet dat u altijd op een presenteerblaadje krijgt aangeboden wat de concrete toepassing van de wil van de Here in uw leven is, in de keuzes die u maakt. Er zijn zoveel situaties waar de toepassing van Gods wil aan onze verantwoordelijkheid wordt overgelaten, aan de beslissingen die wij nemen. Als u op een tweesprong staat in uw leven, heeft u niet altijd helder wat de wil van de Here is. Dat zult u toch wel herkennen. Dan kan het uw vraag zijn, wat is nu de wil van de Here? Wat is nu de goede beslissing? Het valt niet altijd mee om Gods wil te kennen, heel concreet in uw leven, en om die gehoorzaam te zijn. We redeneren zoveel. Wij stellen onze wil dan boven Gods wil. En daarom is die derde bede zo nodig. Vader in de hemel, ik mag uw kind zijn. Dank u, Heere, dat u voor mij zorgt zoals een vader. En dat ik zeker mag weten uw kind te zijn door de geest die getuigt in mijn hart. Maar, Heere God, Vader, leer mij toch iedere dag opnieuw in concrete situaties van mijn leven hoe ik gehoorzaam kan zijn aan uw wil. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan staat hier in de catechismus: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Het begint niet zo vleiend voor ons, want er staat dat wij onze eigen wil moeten verzaken. Dat betekent dat onze wil verkeerd, verdorven is. Zo is het niet begonnen, gemeente, want God heeft ons goed geschapen. Adam en Eva wilden precies wat God wilde. Er was een volkomen harmonie tussen de schepper en het schepsel. Er was eenswillendheid tussen de God in de hemel en de mens op de aarde. In die staat der rechtheid viel onze wil samen met Gods wil. Te willen wat God wil, dat is de ware vrijheid. Maar door de zondeval is ons wilsleven ontwricht. We hebben onze vrijheid verloren. Vanaf dat moment werden we een slaaf van de zonde. Er kwam opstand tegen God in ons hart. En nu botst onze wil op Gods wil. We willen niet meer wat God wil. We hebben ons overgegeven aan het boze. Onze wil is toen verdorven. En met die werkelijkheid begint de catechismus. Zo werd u geboren. Zo werd ik geboren. Zo worden ook onze kinderen geboren met een opstandige, averechtse wil die loodrecht staat op de wil van God. U begrijpt wel dat er eerst heel wat moet gebeuren voordat die wil van ons gaat willen wat God wil. De Bijbel zegt daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Er moet daarom een radicale omwenteling komen. Er moet bekering komen. Onze wil moet weer helemaal gericht worden op de wil van God. We moeten vernieuwd worden, zodat wij gaan willen wat God wil. Dat is de eerste vrucht van het nieuwe leven. Als u God ontmoet, dan gaat u vragen wat Paulus eens vroeg: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dat gaat langzamerhand. Het is niet zo dat we een knopje omzetten en dat dan alles fantastisch gaat. Nee, dat is een strijd. Het is een groeiproces. We zitten er zelf vaak nog zo tussen. Die oude mens laat zich nog zo horen. Ook de christen uit catechismes, die in zondag 1 beleidt. Ik ben het eigendom van die trouwe zaligmaker. Die is toch nog in staat om zijn eigen wil binnen te smokkelen in de wil van God. Zodat God, met eerbied gesproken, onze zin moet gaan doen. Dan bidden we wel, Heere, uw wil geschieden. Maar dan denken we, het moet wel in overeenstemming zijn met mijn wil. En zo niet, dan doe ik mijn eigen wil. Nee, zegt de catechismus, zo niet. Zie dat even goed onder ogen. Mijn eigen wil, mijn oude mens, die is verdorven. Daarom moet ik die oude mens verzaken. Anders kan ik niet gehoorzaam zijn aan de wil van God. Hier zien we tegelijkertijd ook het verband met de vorige bede. De tweede bede. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God kan nooit tot geestelijke bloei komen als de onderdanen nog een verdorven wil hebben. Als ze hun eigen wil doen. Nee, die onderdanen moeten gehoorzaam zijn aan de wil van de koning. Dan is het een bloeiend koninkrijk. Dan is er een koning die zijn wet gegeven heeft en die zijn gezag handhaaft. Dat raakt de eer van God. Dat raakt de glorie van zijn naam. Ja, het raakt ook de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Als zijn wil gehoorzaam wordt, raakt dat ook de vrede en de vreugde van de onderdanen. Het vraagt een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Niet al zuchtend, al tegensprekend, maar gewillig en met vreugde. Dat vraagt gemeente ook een hartelijke liefde tot de koning, tot Jezus en ook liefde tot zijn dienst. Dan is de koning geen vreemde meer voor ons, want als hij een vreemde voor ons is, is er geen liefde in ons hart. Dan is er geen vreugde in het doen van zijn geboden. We zullen nooit onze eigen wil kunnen verzaken. Als de wil van de koning. Als de koning zelf niet alles voor ons geworden is. Als we niet zien dat de wil van de koning alleen goed is. En dat onze wil verdorven is. Hij moet wassen. En ik moet winnaar worden. Zijn wil doen. En mijn wil nalaten. Dat is best moeilijk, gemeente. Als u zegt van niet, dan denk ik dat u het niet begrijpt waarom het gaat. Want dan ziet u niet wat voor worsteling dat is. Jongens en meisjes, vinden jullie het niet moeilijk om de wil van God te doen? Om gehoorzaam te zijn aan de Heere God? Vaak hebben we daar nog zo'n verkeerd idee van. Zo van, dit mag niet en dat mag niet. In een gesprek met catechisanten vroeg ik eens, wie wil er bekeerd worden? En wie is er al een beetje bekeerd? Eerlijk zijn we daarover in gesprek geweest. Toen zei een van de jongeren, nou, ik niet. Ik wil niet bekeerd worden. Ik zei toen, waarom niet? Ja, dan mag er niks meer, zei die jongere. Dan moet je je aan al die regeltjes gaan houden. Nou, ik weet wel wat ik liever doe. Het was wel een eerlijk antwoord, maar tegelijk ook heel erg. Dan is er niet het juiste begrip van Gods wil. Want Gods wil is heilzaam voor ons. De dienst van de Satan, dat is een slavendienst. Als je dat nu maar eens zag, jongeren, dan zeg je niet meer, ik mag nooit meer wat. Dan klaag je ook niet meer, mijn ouders die verbieden mij om naar de disco te gaan. Je moet blij zijn als je ouders daar wat van zeggen. Als ze jou proberen te houden in het rechte spoor van Gods geboden. Want daarin laat God zijn wil zien. De duivel, die wil ons verleiden om de zonde te doen. Van de duivel mag je alles, als het maar met zonde te maken heeft, baas zijn over jezelf. Hij spiegelt je voor dat dat de ware vrijheid is. Maar ten diepste is dat gebondenheid. Wat is het erg als je nog een slaaf van de Satan bent? Neem daar nu tegenover de dienst van God. Wat is dat een heerlijke dienst? De Heer heeft zo graag jonge mensen in zijn dienst. Maar ook als u 40 bent of 50 bent, dan ook. Maar het mooiste is toch om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Ik kan het u van harte aanbevelen. De Heer is zo goed. Hij zegt het. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. De last van zijn geboden die is niet zwaar. Want als u God en zijn wet lief heeft, dan doet u het graag. Dan vindt u daar vrede en vreugde in. Als u eenmaal de schoonheid van de koning en zijn dienst gezien hebt, en de verdorvenheid en waardeloosheid van uw eigen leven, en de slavendienst van de zonde, dan gaat u bidden. O Heere, help mij toch. Uw wil geschieden. Geef mij toch dat ik mijn eigen verdorven wil verzaken mag. En uw wil, die alleen goed is, mag doen. Geef daar kracht voor en genade. O, ik wil u lief hebben. Ik wil u dienen. Ik wil aan uw wet gehoorzaam zijn. Maar dat is zo'n strijd. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het is een strijd om gehoorzaam te zijn aan de wil van God. Het is ook best moeilijk om het stuur van uw leven in Gods hand te leggen. We zitten zelf zo graag achter het stuur. We kennen dat lied wel. Laat hem besturend waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat gij u verwonderen moet. Dat is zeker waar. Maar het moet er maar op aankomen. Als de ene teleurstelling naar de andere in uw leven binnenkomt. Als er een streep gaat door uw idealen. Als er plotseling een ernstige ziekte is. Of als er rouw komt. Dan staat u met stomheid geslagen. Kunnen we dan zeggen, uw wil geschieden. Het is goed wat God doet. Ziet u wat voor een strijd het kosten kan om eenswillend te zijn met Gods wil? Daar heeft u genade voor nodig. Daar heeft u het zicht op de koning voor nodig. Op hem die kwam om gehoorzaam te zijn tot aan zijn vader, tot aan de dood van het kruis. Uw eigen wil verzaken, dat is een vrucht van het geloof. Het is een vrucht van genade. Pas als u ziet door het geloof hoe goed de wil van God is, hoe hij daarin ons behoud op het oog heeft, ja, dan is het gevolg dat u zegt, ik wil mijn eigen wil niet meer doen. Ik wil me helemaal gewonnen geven aan hem. Zonder genade doen we onze eigen wil. Dan strijden we tegen Gods wil. Als onze wil niet uitvoerbaar blijkt, dan leggen we ons hooguit noodgedwongen neer bij de wil van God. Maar dat is niet de bedoeling. Dan is er geen liefdevolle overgave. Dan is er geen kinderlijk vertrouwen. Gemeente, God laat ons wel eens eventjes stoppen om ons te laten ervaren hoe diep geworteld de eigenwilligheid in ons hart zit. In die beproeving kunnen we leren om onze eigen wil te verzaken. Degene die zo gelouterd uit de strijd komt, die is te vinden in zijn bidvertrek. Als de kastijding onbegrijpelijk is, als de slagen in uw leven pijn doen, dan bidden we, Heere, geef dat ik me gewonnen geef aan uw wil, die alleen goed is. Daar, voor het aangezicht van God, bij het zicht op Gods wil, daar breekt ons hart. Dan verzetten we ons niet langer tegen de wil van God. Dan geven we ons over in zijn vaderhand. We worden dan gewillig. En alles wordt dan anders. We gaan onze eigen wil verzaken. Onszelf verloochenen. En waar onze wil gebroken wordt, daar leren we vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Onze opstand tegen God verdwijnt dan. We worden navolgers van God als geliefde kinderen. Er komt gewilligheid en vreugde in het zien op hem. Op Jezus, die Gods wil volmaakt gedaan heeft. We gaan nu naar de tweede gedachte, maar we zingen eerst Psalm 86. En daar van het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Vers 6 van Psalm 86. Was dat we Gods wil, die alleen goed is, gehoorzaam zijn. Die twee horen bij elkaar, hebben we gezien. Jij heeft nu de positieve kant van deze bede. Gods wil, die alleen goed is, gehoorzaam zijn. De wil van God is volstrekt goed, want hij heeft die bekendgemaakt in Christus Jezus. Zijn wil, die voert naar het leven. Onze verdorven wil, die voert naar de eeuwige dood. Onze wil is egoïstisch, jaloers, ijdel en onrein. Maar wie gaat willen wat God wil, die ontvangt de ware vrijheid. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is het doel van de bekering. Van de levensheiliging, van de dankbaarheid. Dat laat geen ruimte meer om heimelijk toch onze eigen wil nog een beetje op de voorgrond te stellen. En ons arglistig wijs te maken dat dat Gods wil is. Wat is dan de wil van God? Ursinus zegt daarvan drie dingen. Ten eerste, God wil dat wij in Christus geloven en zo behouden worden. Ten tweede, God wil dat we zijn wet gehoorzaam zijn. Ten derde, God wil dat we lijdzaam zijn onder het kruis, als de Heer dat ons oplegt. Laten we eens nadenken over deze drie dingen. God wil, gemeente, dat we in Christus geloven. Als we bidden, uw wil geschieden, geef Heere dat ik gehoorzaam mag zijn, dan betekent dat u bidt, geef dat ik gelovig mag zijn, dat ik uw zoon zal aannemen als mijn zaligmaker. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Wij liggen verloren. Maar God zond zijn zoon in deze wereld. Christus is gekomen om de wil van zijn vader te doen. Er staat in de Bijbel dat Jezus zegt: en dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Hoort u dat? God wil dat u de zoon aanschouwt en in hem gelooft en zo het eeuwige leven hebt. Dat u tot de kennis van de waarheid komt. Dat gelooft u toch wel, gemeente? De Heer Jezus zegt het hier. En kan hij liegen? Gods wil is: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En wij maar tegenspreken. Dat kan God nu wel willen, dat kan God nu wel vragen, maar ja, en dan komt het. Maar een mens kan niet geloven. En zo gaat u al tegensprekend verloren. Al tegensprekend ging de rijke jongeling weg van de Heer Jezus. Het was toch veel te gek om al zijn goederen te verkopen en die aan de armen uit te delen. Al tegensprekend ging de oudste zoon in de gelijkenis de deur uit. Ik aan één tafel met zo'n doorbrenger? Nooit van mijn leven. Al tegensprekend kwam Israël om in de woestijn. De Joden zeiden: oh, we komen nooit in dat land. Daar wonen Enas kinderen. Die kunnen wij niet aan. Ze rekenden wel met hun eigen zwakke kracht, maar niet met de belofte van God. Gemeente, wat zijn we toch een wederhorig kroost. Maar het kost ons onze ziel en zaligheid als we daarin volharden. Want wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Het tweede wat Ursinus zegt, is dat we bidden of we Gods wet gehoorzaam zijn. Wie in Christus gelooft, die is bevrijd van de zonde, van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. Die wil heilig voor de Heere leven en het goede doen. Het goede dat God heeft geopenbaard in zijn wet. Uw wil geschieden. Dat is: Heere, geef dat mijn hart zich neigt tot gehoorzaamheid in geloof en aan uw dienst, in gehoorzaamheid aan uw geboden, om vruchten van dankbaarheid voort te brengen, van liefde, van blijdschap, geloof en zachtmoedigheid en matigheid. Als u dat mag doen, zult u zien wat een innerlijke vrede u dan krijgt in uw hart, dat het echt waar is. Wat de dichter van Psalm 119 zingt: wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Het derde was dat we lijdzaam zijn onder het kruis als de Heere dat ons oplegt. Nou, dat is niets minder moeilijk dan geloven in de Heere Jezus Christus en dan gehoorzaam te zijn aan zijn wet. Het zijn alle drie gaven van God. Zonder tegenspreken, Als de Heere u een kruis oplegt in uw leven. Als hij diepe wegen met u gaat. Als we door veel, als we God niet meer begrijpen. Als u vraagt, waarom toch die ziekte? Waarom die nood in mijn leven? Waarom die werkeloosheid? En dat we dan toch mogen weten, wat Vader doet, dat is goed. Uw wil alleen is goed. Als we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen, om dan gewillig het kruis te dragen, om dan alles goed te keuren wat God voor ons bestemd heeft. Wat kan er een zorg, een verdriet, een rouw en een eenzaamheid in ons leven zijn? En om het dan te geloven, onze Vader die in de hemelen bent, uw wil alleen is goed. Als we ervaren dat we niet verzocht worden boven hetgeen we kunnen dragen. Als we mogen zien dat God de uitkomst geeft met de verzoeking. Als we mogen weten dat het waar is dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Wat kan de levensweg onbegrijpelijk zijn? Jongens en meisjes, denk eens aan Abraham, de vader der gelovigen, die daar samen met zijn zoon Isaac 3 dagen lang wandelt. Hij klimt de berg van Moria op, tot ze samen de top bereiken. Isaac loopt daar naast zijn vader met een grote bos takken op zijn hoofd. Hij zegt dan, Vader, u heeft het vuur en het mes en ik draag het brandhout. Maar waar is nu het lammetje dat we straks moeten offeren? Abraham krijgt dan het antwoord voor zijn jongen uit de hemel. Hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham gaat. Hij is gehoorzaam aan de wil van God. Dat is nu uw wil geschieden. Hij is gehoorzaam aan Gods wil, ondanks het conflict in zijn hart. Hij gaat Isaac offeren. Een onmenselijke taak. Maar toch is Abraham gehoorzaam. Hij begrijpt er niets meer van. Maar tegen Gods wil ingaan, dat kan hij niet. En daarom geeft hij het helemaal over aan God in de handen van zijn hemelse vader. Hij gaat. 3 dagen lang had Abraham zich kunnen bedenken. Maar hij keurt niet terug. Abraham worstelt. Hij denkt, God is zo machtig. Heeft hij niet uit de verstorven baarmoeder van Sara een kind geschonken? Dan is ook God machtig om hem weer uit de dood terug te brengen tot het leven. En zo toch in hem al de geslachten van deze aarde te zegenen. Uw wil geschieden, o God. Abraham gaat niet te raden bij vlees en bloed. Golven van beproeving slaan huizen hoog over zijn ziel heen. Maar toch, Abraham gaat. Hij gelooft. Onvoorwaardelijk. En Isaac, jongens en meisjes, roept hij, nee vader, ik wil niet geofferd worden. Dat lezen we niet. Ook niet dat hij heeft tegengespart, omdat hij zei, vader, is dat nu liefde? Hoe kan God dat nu willen? Nee, ook Isaac is gehoorzaam, onvoorstelbaar aan de wil van God. Hij heeft hetzelfde geloof als Abraham. Hij is zonder tegenspreken gehoorzaam. In die weg, gemeente, krijgen wij met Abraham en Isaac ook onderwijs dat God, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zelf die onmogelijke taak vervullen zal. Want bij Abraham gaat het offer niet door. Er is opeens een ram in de struiken, dat wordt geofferd in de plaats van Isaac. Maar Jezus, hij wordt wel geofferd op het altaar van het kruis, tot in de uiterste gehoorzaamheid van God. Wat heeft dat God gekost? De liefde van het vaderhart. En wij, gemeente, huilt uw hart onder de beproeving? Is het moeilijk? Heeft u geen doorzicht op dit moment? Heeft de Heer uw kind weggenomen, uw man of uw vrouw? Is er een ernstige ziekte in uw leven gekomen? Kermt u het uit en zegt u, o God, hoe moet ik er toch doorheen komen? Heere, help mij. Mist u misschien dat sterke geloof van Abraham? Schaamt u zich er maar niet voor, maar val die God van Abraham te voet? Weet u, gemeente, wanneer u uw kruis nu het beste dragen kan? Als u mag zien op de meerdere Isaac, als u mag zien op Jezus Christus, op die grote kruisdrager, die gaat met zijn kruis op zijn schouder, gewillig, gehoorzaam aan de wil van zijn vader. Hij is het lam dat wordt geslacht in de plaats van Isaac. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven aan het kruis, die gewillig was om pijn, smart, smaad en verlatenheid te dragen, om voor vijanden het leven aan te brengen. Wat een gewillige zaligmaker. Hoe kroop hij in de hof van Gethsemane. Hoe bad hij uit de nood van zijn ziel, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ook als hij gehangen wordt aan het vloekhout van het kruis, als hij kermt in de drieurige duisternis, als de zon haar stralen inhoudt, als de zwarte nacht van Golgotha hem omringt, als een teken van verlatenheid, dan bidt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was gewillig, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn bloed droop op deze aarde. Hij was volkomen gehoorzaam aan zijn vader. Ik zal uw wil, die heilig is en goed, volbrengen, vader. Zelfs als het mijn bloed, als het mijn leven kost. Al moet ik dan uw gunst en gemeenschap missen. Uw wil alleen is goed. De eeuwige God heeft het zwaarst overgebracht. Zijn enige geboren, zijn geliefde zoon. De Heer Jezus heeft aan het kruis gehangen om zondaren zalig te maken. Opdat u het vandaag roepen zou. Dank u, Heer, dat u dat gedaan heeft. Ik geef me aan u over. Als ik uw gewilligheid zie, uw zondaarsliefde, als ik uw stem hoor, o goede herder, dan kan ik niet anders dan u volgen. En dan wil ik ook niet anders. Christus droeg die loodzware last gewillig. In dat bange uur van Golgotha gaf hij zich over in de grootste smarten die u en ik verdiend hebben. Uit liefde tot ons en onze zaligheid. Het gunstrijke aangezicht van God keerde zich toen tegen hem. Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. U en ik, zondaren en vijanden, mogen aankloppen bij God in alle slagen, teleurstellingen en beproevingen die er zijn. Wij mogen buigen aan de voet van het kruis en zo het geloof oefenen op doorreis door deze aardse woestijn naar het erfgoed daarboven, het vaderlijk huis. Zo maakt God zijn kinderen klaar voor het vaderhuis. Zo kan uit de nacht van aanvechting en beproeving de morgen van aanbidding aanbreken. We zingen uit Psalm 43, daarvan vers 3, en doen dat biddend. Zend Heer, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid, tot uw gewijde tenten weet daar. Vers 3 van Psalm 43. derde gedachte is dat we getrouw zijn in het volbrengen van onze levensroeping. Er staat, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ziet u het, gemeente? Hemel en aarde. Het gaat erom dat Gods wil op de aarde net zo gehoorzaamd wordt als dat in de hemel gebeurt. De Zoon doet dat. Hij heeft het gezegd. Mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. De gezaligde zondaren doen dat, want er staat, daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem, dag en nacht in zijn tempel. Ook de heilige engelen doen dat. Daar gaat het hier om in deze vergelijking. Jezus zegt ten diepste tegen zijn discipelen, spiegel u maar niet aan mensen. Want die hebben een verdorven wil. Maar spiegel u aan de heilige engelen in de hemel. Ja, maar dat is toch geen vergelijking, zegt u. Want engelen zijn geen zondaars zoals wij dat zijn. Zij hebben niet te strijden met allerlei boze lusten. Zij hebben geen verdorven hart. Maar daar ligt een het punt van vergelijking ook niet, gemeente. Er wordt gedoeld op hun gewilligheid, op hun vreugde om de wil van de Here te doen. Sommige engelen moeten strijden. Anderen moeten Gods oordelen uitvoeren. Weer anderen moeten Gods boodschappen overbrengen. Weer anderen loven God. Ze vullen elkaar aan. Ze doen hun werk zonder enige tegenspraak. Dat geldt ook voor de engelen die met het zwaard bij de uitgang van het paradijs Adam en Eva verdreven naar de zondeval. Het geldt ook voor de engel die de eerstgeborene moest ombrengen in Egypte, het oordeel van God. Het gold voor de engelen die Lot uit Sodom kwamen redden van het verderf. Ook voor de engel en de engelen die in de kerstnacht neerdaalden in het veld van Efrata om de blijde boodschap te verkondigen en het ere zijn God uit te jubelen. Het gold ook voor die engel in Gethsemane die de Heer Jezus in zijn lijden versterkte om dat te kunnen dragen. Het gold voor die engelen die bij Pasen op de steen zaten en die zeiden, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Het geldt voor de engelen die bij de hemelvaart van Christus de discipelen aanzeiden, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Iedere rang en stand heeft zijn taak en plicht. Maar alle hebben ze één hartstocht. Ze willen dienen. Ze willen gewillig zijn, getrouw, niet jaloers, volmaakt in harmonie. Altijd gaan ze weer zonder tegenspraak. De Hebreeënbrief zegt, zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om degene die de zaligheid beërven zullen? Het gaat erom, gemeente, dat wij net zo gewillig en getrouw zijn als de engelen en zo ons ambt en plicht vervullen. Ambt en beroep, ik zal het even apart noemen. Ambt, dan moet u denken aan het ambt aller gelovigen. U bent toch christen, of niet? En christenen, die hebben het ambt aller gelovigen. Dat houdt in naar de kerk gaan. Bijbel lezen, bidden, getuigen, God dienen boven alles, zijn naam belijden, als vader of als moeder of als alleenstaande, waar de Heere u ook roept. Maar ook ons beroep, Dat betekent je dagelijkse werk. Gewillig en getrouw ons werk doen. Met vreugde, gewoon in je werk plunje. Morgen begint het weer. Op de fabriek aan de draaibank. Op het kantoor, achter de toonbank. Op het land of in de schuur. En waar de Heer ons ook een beroep geeft. Jullie jongens en meisjes op school. Gewillig en trouw. Niet met tegenzin. Nauwgezet, eerlijk. Niet spijbelen dus. Niet spieken. Ons goddelijk beroep getrouw uitvoeren. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Durft u de vergelijking met de engelen aan, gemeente? Dat kan alleen biddend. Elke dag, voordat u met uw taak begint, het vragen. Heren, geef dat ik mijn werk of studie getrouw en gewillig mag doen. Net zo gewillig als de engelen in de hemel uw opdrachten uitvoeren. Dankend als je werk hebt of werk gekregen hebt. Dankend als u gezond mag zijn. Geduldig als u ziek bent. In afhankelijkheid van die grote opdrachtgever die gezondheid en ziekte in zijn handen heeft. U wegcijferen in het dagelijkse werk. Dat is bekering in de praktijk brengen. Heren, wilt u ons de kracht en de genade en de gewilligheid geven om onze eigen wil te verzaken en uw wil te doen, om trouw te zijn in het volbrengen van onze levensroeping. Gemeente, als u op Jezus ziet, dan is dat niet meer moeilijk. Het voorbeeld van Christus mogen we voor ogen houden. Als er één was die zijn eigen wil verzaakte, dan was hij het. Als er één was die Gods wil zonder enig tegenspreken gedaan heeft, was hij het. Als er één was die zijn zaligmakersambt heeft uitgevoerd zoals de engelen in de hemel, dan was Jezus het. Daarom hebben we ook Hebreeën 10 gelezen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Wat een bereidwillige zaligmaker. Hij was gehoorzaam aan Gods wil. Om zich te offeren, want met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Hij deed wat God behaagde. Wat een liefde, wat een bereidheid om op deze wereld te komen en zich te offeren door het allerzwaarste werk op zich te nemen. Toen Jezus uit de hemel naar de aarde kwam, kwam hij naar een plaats die slechter is dan u zich kunt indenken. Daar leefde de vorst van de duisternis. Daar waren de onderdanen van de vorst van de duisternis. Hij kwam naar een wereld verloren in schuld. Een ontredderde schepping. Daar wachtte hem pijn, moeite, verwerping, tegenslag, smaad, hoon, laster. En tenslotte ook het kruis. En naar die wereld kwam hij gewillig. Met vreugde. Om de wil van zijn vader te doen. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, dat kunt u niet en ik ook niet. Zo groot is nu onze Heer Jezus Christus. Hij offerde zich aan het kruis om zondaren zalig te maken. Al in de eeuwige vrederaad was hij gewillig. Hebreeën 10 had Psalm 40 aan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Brandoffers en slachtoffers konden niet betalen. Zij waren slechts een heenwijzing naar dit gewillige lam. Vader, ik zal gaan, zei hij. Ik zal borg worden om uw naam te verheerlijken, uw kerk te zaligen. Ik zal de schuld betalen, uw wet volbrengen. Ik zal mijn leven geven voor mijn schapen. Toen u het niet meer wist, hoe het moest, toen u het zei, Heren, waar kan ik toch verzoening vinden? Toen sloeg u Johannes 10 open en daar las u. Wat in uw hart gegrift werd, Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Toen zag u het kruis verrijzen. Toen zag u een gewillige zaligmaker. En toen lag het in uw hart. O Heere, heeft u dat er nu voor over gehad om mijn zonde te betalen? Dan is heel mijn leven voor u. U wil ik dienen, voor u wil ik leven. U wil ik loven. Wat een gewillige zoon van God. Wat een eeuwige liefde. Hij kwam in de volheid van de tijd, vanuit de hemelse heerlijkheid op deze aarde, om zich te geven aan het kruis, om zijn handen te laten doorboren. O, dat kruis van verzoening. Wat een gewillige borg. Wat een zelfverloochening. Wat een gehoorzaamheid. Hoe heeft hij deze derde bede vervuld? Uw wil geschieden. Vindt u het nog moeilijk, gemeente, om uw eigen wil te verzaken? Zie dan toch op deze gewillige zaligmaker die daar nodigend hangt aan het kruis, zijn armen uitgebreid en het u toeroepend. Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Die door het geloof op Jezus ziet, die is bevrijd. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. Is dat uw hoogste verlangen geworden? Dat kan. Ziende op Jezus. Amen. Ik ga u voor een dankgebed. Heren, wat komt u dat toe? Die heilige toewijding die er bij de engelen is, die een brandend hart hebben om uw wil te doen, zoals de Heer Jezus dat op deze aarde gedaan heeft, zoals dat ligt bij hen die nu al mogen zijn in uw hemelse heerlijkheid. Heren, maar hoe komt het ook, u ook toe dat wij op deze aarde zo leven? Want, Heren, als wij die naar uw naam genoemd zijn, niet zo leven, wie zal het dan hier op de aarde doen? En dan, daarom bidden we het u, Heren, omwille van de eer van uw naam, leert u ons om uw welbehagen te doen. Leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen wij in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zegent u het woord, Heren, wat we overdachten en leer ons zo te bidden. We danken u voor het goede wat u ons gaf. Geeft u ons uw zegen in het verdere van deze dag. Sterkt u dominee Dekker als hij vanmiddag onder ons uw woord brengen mag. Bedient u hem uit de volheid van uw geest. Hoort u ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de Opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 108... Thank you. beëindigen we de dienst met een zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.